上的。Allemaal van harte welkom in deze dienst. Ik denk dat ik goed te verstaan ben. Ja, ik blaas hier zo wat onver. Fijn om hier weer eens te zijn. Ik zat even te denken, de mededelingen. De bloemen van de Zuiderkerk die gaan ter bemoediging naar Germa van de Kraats van de Hoge, wonend op de Zanglijster, en van de Adventkerk naar Klaasje de Graaf Koelewijn, wonend op de Koningin Wilhelminastraat. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de jeugd en de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Het blad Israël Actueel ligt in de hal van de kerk en die mag je straks meenemen. Maandag 8 december aanstaande vergadert de kleine kerkraad met dominee T. Verhoeven van de Klasses Utrecht in de Adventkerk. En dat begint om 8 uur. Dat waren de mededelingen. Zullen we nu gaan staan en deze dienst met foto en groet te gaan beginnen? Ook vanavond belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die eeuwig trouw blijft en nooit laat varen het werk dat hij begonnen is in ons alle leven. Amen. Genade en vrede voor u en van jou, van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus en gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we met elkaar gezang 118 vers 1 en 2, op u mijn heiland blijf ik hopen. Zullen we bidden. Trouwe God, hemelse Vader, doe intocht, Heer, in mijn gemoed, zo zongen we dat zojuist met elkaar. En daar worden we in deze adventszondagen wel in het bijzonder bij bepaald. De Heer Jezus, zijn komst, advent, het komt, hij komt. En uw Zoon is al gekomen, maar hij zal nog een tweede keer komen op de wolken. En wat een kerstfeest zal dat zijn. En onze harten en onze gedachten, die worden door deze adventszondagen die kant op geduwd. En daar willen we ook vanavond met elkaar over nadenken. Hoe u gekomen bent en onze Heer Jezus Christus om deze wereld te redden en heen te leiden naar het grote advent. En daar bent u nog steeds mee bezig. Door de verkondiging van het evangelie. En wij bidden van u of u dat adventsevangelie wilt zegenen. Zoals wij het vanavond horen. En dichtbij, maar ook ver weg. Wereldwijd. En wil zo met uw geest in onze harten werken. Uw intocht in ons gemoed. Zodat het niet langs ons heen gaat. En dat we hier of thuis of waar dan ook de aandacht erbij kunnen houden. En dat we geraakt mogen worden door u, door de persoon van onze Heer Jezus Christus. We bidden u of u zich wilt ontfermen over deze wereld, al die brandhaarden. En wij belijden u, Heer, dat wij echt de oplossing niet meer weten, hoe dat allemaal moet. En het is uw schepping. We bidden van u of u met allen wilt zijn die in grote nood verkeren vanwege hun geloof of geaardheid. Of omdat ze op de vlucht zijn door de wereld zwerven vanwege onderdrukking, oorlogen, natuurrampen. Soms niks meer hebben dan de kleren die ze aan hebben. Wij bidden van u of u alle hulp die gebracht wordt wilt zegenen. Laat bovenal uw koninkrijk komen en laat... En geef dat wij dat rijk mogen blijven verwachten. Wil werken ook in de harten van wereldleiders die zo'n grote verantwoordelijkheid hebben. En geef dat er ook van binnenuit door uw geest iets mag veranderen. Zodat ze niet alleen maar aan zichzelf denken, maar ook aan hun onderdanen, de mensen voor wie zij zorg hebben te dragen. Wij kunnen... Dat andere mensen niet aanpraten en daartoe bewegen. Maar u kunt dat wel door de overmacht van uw Heilige Geest. Want wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Wij bidden van u of u met mensen die door welke oorzaak dan ook zijn vastgelopen wilt gedenken. Wilt u ze uithelpen zoals u dat kunt en weer nieuwe perspectieven bieden. En doe in onder alles ervaren. Dat u de helper wilt zijn van wie geen helper heeft. En dat u als geen ander weet tranen te drogen. Geef ons een gezegende dienst hier en waar we ook deze dienst mee beleven. Dat uw woord aan het woord mag komen. Dat het ook hout mag snijden. Zegen ons zo in het spreken en het luisteren. In het zingen en de begeleiding van de gemeentezang. Als we onze gaven afstaan. Dat we dat met een blij hart mogen doen. Het werk van de techniek, zo alles wat er gebeurt voor en achter de schermen van de diensten van vandaag. We bidden van u of u ons zo allen nabij wilt zijn, onverdiend van onze kant, maar verdiend door uw Zoon, op basis van zijn offer aan Golgotha, op Golgotha volbracht, maar die niet alleen gestorven is, maar die nu ook aan uw rechterhand zit en voor ons bidt. En voor ons pleit. En deze wereld stuwt naar de voleinding. Geprezen zij zijn naam. En hoor ons dan in zijn naam. Amen. Dan gaan we nu uit de Bijbel lezen. Ik wil graag met u lezen Lucas 1, vers 1 tot 24. Daar lezen we, nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die aan ons zijn overgeleverd door degene die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord geworden, leek het ook mij goed om alles van aanvang af, van het begin af aan, nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Alsof we een onderzoeksjournalist voor ons hebben. Alles nagegaan. En dan begint hij: toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. En beiden waren ze op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot. En werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. God is genadig, betekent die naam. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank en bier, zegt de Nieuwe Vertaling, zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan, met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen, maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte die stond buiten op Zacharias te wachten. En de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. En hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. En toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. En korte tijd werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij leefde 5 maanden lang in afzondering. En zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. En ze zal erbij op de dikke buik hebben geweest. Dat kun je zien, hè, na 5 maanden. De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Tot zover de schriftlezing en de tekstlezing voor vanavond. Zalig die Gods woord hoort en bewaart. Zullen we, voordat we naar de preek gaan luisteren, eerst om met elkaar gaan zingen van de lofzang van Zacharias. Zo kon hij het op dat moment nog niet. Maar we zingen het al wel, gezang 67, vers 1 en 3. God zij geloofd uit alle macht, hij komt zijn volk bevrijden. Laten we na de preek met elkaar gaan zingen van Psalm 113. Hij zegent die onvruchtbaar scheen met bloei van kinderen om haar heen. Dat is een psalm geweest waarin Elisabeth zich vast zal hebben herkend. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud. Ik vermoed dat de mensen op die bewuste dag, toen Zacharias de dienst had, dat ze toch een beetje op een rare manier uit de tempel zijn vertrokken. Wat met die priester nou had, zullen ze tegen elkaar hebben gezegd. Er zal in de huizen nog wel even over zijn doorgesproken. Eerst duurde het maar voordat hij weer tevoorschijn kwam. En toen hij kwam, ja, toen bleek hij helemaal niks te kunnen zeggen. En toen gebaarde hij maar wat. En dat was het. En Zacharias zelf, ja, de arme man, die kon nergens over doorpraten, al had hij dat gewild. Eerlijk gezegd heb ik altijd een beetje met Zacharias te doen. Ik weet wel, het was vanwege zijn ongeloof dat hij 9 maanden lang met stomheid werd geslagen. Maar toch, misschien zeg je nou ja, de volgende keer beter Zacharias, als je weer de tempeldiensten mag vervullen, je dienst mag verrichten en het heilige. Maar dat is maar de vraag. Want je moet niet denken dat Zacharias, dat hij regelmatig in de tempel te vinden was en het heilig. Ik las namelijk ergens dat in zijn tijd dat er heel veel priesters waren. Veel te veel eigenlijk. Je kunt er ook over lezen in 1 Kronieke 24. En ik wil maar zeggen, het kon best eens zijn dat dit voor Zacharias de eerste keer was. En dan overkomt je zoiets. En dat is dan ook tegelijk de laatste keer. Viel je me daar de eer te beurt om het reukofferaltaar te bereiden en het volk de aronitische zegen op te leggen. En dan gebeurt er zoiets. Kun je geen stom woord uitbrengen. Dat zal hem nog lang hebben geheugd. Of de mensen het ook lang hebben geheugd, ja, wie zal het zeggen. Ze hebben het er in elk geval maar op gehouden dat die priester daar in het heiligdom een visioen heeft gehad. Kennelijk gebeurde dat wel eens meer. Pas later heeft Zacharias uit de doeken gedaan wat hem is overkomen. En dat hebben we nou vanavond voor ons liggen in de Bijbel. We lazen ervan, hè, dat Lucas, ik doe niet voor niks even onderzoeksjournalist, die is alles nog eens nagegaan, hoe dat gegaan is. Hij heeft met de mensen gesproken, met de ogen en de oren getuigen, en die komt dan tot zijn adventsverslag. En dat hebben we nou vanavond voor ons liggen. En als Lucas dan begint met zijn adventsevangelie, dan schuift hij dus deze twee oude mensen naar voren. En past dat nou wel zo bij Advent, ben je geneigd te denken. Want bij Advent gaat het toch om een nieuw begin. Om een nieuw leven, een nieuwe start. En bij oude mensen, laten we eerlijk zijn, denk je toch eerder aan het einde dan aan het begin. En zoals we straks gaandeweg wel zullen ontdekken, veel toekomst hadden Zacharias en Elisabeth ook niet. Ja, en toch worden deze beide oude mensen door God ingeschakeld in zijn adventsplan. En ik vind dat iets heel moois. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zeggen we wel eens. En dat is, er zit natuurlijk een grote kern van waarheid in. Maar ook oude mensen wil God voor zijn toekomst warm maken. En echt, dan is leeftijd niet meer zo belangrijk. Maar wel geloof en vertrouwen. Want als je gelooft, zegt de Bijbel, en of je nou oud of jong bent, dan heb je toekomst. Echt toekomst. Dus als Lucas begint aan zijn adventsevangelie, dan stelt hij ons eerst voor aan dit oude priesterlijke echtpaar, Zacharias en Elisabeth. En die Zacharias, zo heeft Lucas zich tijdens zijn onderzoek ontdekt, die Zacharias die behoort tot de stam Abia. En Elisabeth, die stamde af van Aaron, niet de eerste de beste. De Elisabeth draagt zelfs dezelfde naam als de vrouw van Aaron van vroeger, Eliseba, Exodus 6, vers 23. Dat zijn hele mooie namen. En wat een prachtige attestatie, zouden we zeggen, geloofsgetuigenis, krijgen deze beide mensen mee. En niet maar van een kerkraad van mensen, maar van de geest van God zelf. Beiden, zo lazen we, waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Dat betekent dus dat er in hun hart eerbied was voor de Heer en vertrouwen op zijn belofte. Er was ook een liefde om zijn geboden te doen, om die na te leven. Kortom, en alles rekenden zij met de Heer en zijn woord. Zij waren rechtvaardig voor God, had de oude vertaling, rechtvaardig. Een kernachtig woordje dat veel wordt gebruikt in die oudere vertalingen. Rechtvaardige mensen. Daarmee wordt niet bedoeld dat ze zondeloos waren. Nee, ook deze oude mensen, die hadden te kampen met hun zonde. En we lazen het, Zacharias, die geloofde zelfs een engel niet. Maar toch, de grote lijn was dat ze rechtvaardig waren voor God. En dat betekent dat dus God in hun leven tot zijn recht kwam. God kwam in het leven van Zacharias en Elisabeth tot zijn recht. Wij spreken veel over de rechten van de mens. En daar is zeker wat van te zeggen. Maar wie heeft er nog oog voor het recht van God? Nou, Zacharias en Elisabeth, die hadden daar oog en hart voor. En zo stonden deze mensen dus in het leven. En dat was merkbaar. Hun leven was een open boek. En ik hoop dat dat ook met ons het geval is. Ze dragen ook hele mooie namen. Zacharias, dat betekent Yahweh, de Heere, gedenkt. En dat is een naam, zo las ik, die veel voorkomt in de periode van na de ballingschap. De Heere gedenkt. Waar denkt hij aan? Wat gedenkt hij? Wel, zijn belofte. Want lagen er niet beloften in het Oude Testament? Bijvoorbeeld die grote belofte over een nakomeling die op de troon van David zou gaan zitten. En die koning zou zijn over een rijk dat nooit meer eindigt. Een rijk dat gestoeid was op vrede, op harmonie en recht. En een rijk dat eeuwigdurend zou zijn, niet zou opgaan, blinken en verzinken zoals bij de rijken in deze wereld, maar een eeuwigdurend rijk. En Elisabeths naam, die doet ook niet onder voor die van haar man. Want Elisabeth betekent, mijn God is eed. Mijn God zweert, zou ik zeggen. Hè? Mijn God heeft trouw gezworen, zo kun je het ook zeggen. Waaraan? Aan zijn verbond. Elisabeth betekent dus, mijn God heeft trouw gezworen aan zijn verbond. Dus ook Elisabeths naam, die zingt dus van die onafgebroken verbondstrouw van de Heere voor een schuldig volk. Nou, je hoort wel. Wat getuigen deze namen van Gods trouw. Maar allemaal goed en wel, zou je kunnen zeggen. Geweldig, zulke klinkende namen spreken van Gods trouw en van Gods belofte. Maar waaruit spreekt dat dan? Waaruit blijkt dat dan? Zit er dan al een nakomeling van David op de troon? Ja, mocht je willen. Kijk eens hoe Lucas deze periode dateert in vers 5. Toen Herodes koning was van Judea. Is dat niet veelzeggend? Geen zoon van David op de troon, maar Herodes. En die was niet eens van Joodse afkomst. Herodes was een Edomiet, was een verre nakomeling van Esau, de tegenpol van Jacob. En we weten hoe hij was. En uitgerekend zo iemand, zo'n nakomeling van Esau, waarschijnlijk met dezelfde mentaliteit van Esau, die zat daar op de troon van David. Hoezo God gedenkt. En God is trouw aan zijn verbondsbelofte. Nou ja, wat denk je van Zacharias en Elisabeth zelf? Want er was in hun leven, was er een stil verdriet. Want wat lazen we in vers 7? Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. En beiden waren al op leeftijd, ze waren steriel, staat er in de grondtekst zij. En dat betekent dus afgesneden van het leven. En dan ook nog op hoge leeftijd. Dus naar de mens gesproken betekende dat dat er in haar situatie, de situatie van Zacharias en Elisabeth, ook geen verandering meer zou komen. Het is mooie namen, wil ik maar zeggen. Namen die spreken van Gods trouw en van zijn belofte, maar daar schijnt toch helemaal niks van terecht te zijn gekomen. Geen zoon van David op de troon en geen zoon in het huis van Zacharias en Elisabeth. En het Oude Testament predikt dat kinderen een zegen van God zijn. Een zegen. En die zegen moesten dus deze twee oude mensen, rechtvaardige mensen, zij vreesden God, zo lazen we, moesten zij ontberen. Ja, wat kan dat een diep verdriet zijn? Misschien zijn er hier ook wel die daarvan weten. He, dat je huwelijk kinderloos blijkt. En wat kan het dan je pijnlijk treffen als je mensen zo klakkeloos hoort spreken over we nemen er nog eentje bij. He, alsof wij dat allemaal in de hand hebben. Voorkomen, dat is vaak niet zo moeilijk. Maar nou, laten we op dit gebied onze taal maar niet laten vervuilen door de taal van de wereld. Maar in die situatie van vruchteloosheid, van einde van de weg, dan gaat het plotseling gebeuren. In een tijd van neergang gaat God zijn eeuwenoude belofte vervullen. Tenminste, dan gaat hij daar een begin mee maken. Als wij denken, het wordt nooit meer wat. Van al die mooie beloften, dat er komt helemaal niks van terecht. Als je dat denkt, dan gebeurt het. En als God dan zijn plan ten uitvoer gaat brengen, dat adventsplan, dat plan redding van deze wereld, naar wie stuurt hij dan uitgerekend? Zijn engel Gabriël? Nou, uitgerekend naar dit hoogbejaarde, kinderloze echtpaar. Dat is toch wonderlijk, of niet? Maar is dat ook niet tegelijk typisch de Heere? Typisch Gods manier van doen. Als God na de zondvloed een nieuw begin wil gaan maken met zijn werk, als God denkt aan Bethlehem, als God denkt aan Golgotha, wie ziet hij dan voor zich? Abraham en Sara. Eveneens een echtpaar op leeftijd zonder kinderen. En als God een begin gaat maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen en de tijd van de richteren, naar wie wordt dan de engel van de Heer gestuurd? Uitgerekend naar Manoach en zijn onvruchtbare vrouw. En zo kan ik wel doorgaan. Als de Heer in de tijd van Samuel Israël wil trekken uit dat geestelijke moeras waarin zij zichzelf hebben gemanoeuvreerd, dan begint hij bij een onvruchtbare biddende vrouw, Hanna. Want eigenlijk is met haar gebed, is die hele reformatie, zouden we het vandaag zeggen, begonnen met een biddende, onvruchtbare vrouw. En ach, denk maar eens aan die mensen rondom het eerste kerstfeest. Geen belangrijke mensen. Een stelletje herders, een paar bejaarden en een of andere Hanna uit de stam van Azer, ook op leeftijd. Simeon, waarschijnlijk ook op leeftijd. Nou, Zacharias en Elisabeth. En allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem, lees je dan verder in Lucas 2. En je krijgt niet de indruk dat het er velen waren die daarna uitzagen. Als wij denken, het wordt niks meer, dan gaat het dus beginnen. Terwijl Zacharias bezig was met het brengen van het reukoffer op het uur van het gebed, stond daar opeens een engel bij hem. Wees niet bang, Zacharias. Je naam Zacharias betekent de Heere gedenkt. Nou, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem de naam Johannes geven. Je gebed is verhoord. Dat vind ik ook weer zo'n bijzondere gedachte in dit evangelie. Je gebed is verhoord. Er waren mensen op leeftijd. En zouden zij echt nog regelmatig om een kindje hebben gebeden? Dan kun je toch tenminste, ik weet niet hoe dat met u is natuurlijk, maar ik kan dat nou niet zo goed meer voorstellen. Het begin natuurlijk wel, maar als het uitblijft en uitblijft, dan zal dat gebed op den duur zijn verzwakt. Om tenslotte helemaal weg te vallen. En toch, dat woord van die engel, je gebed is verhoord. Het kan ook, las ik ergens, dat het te maken heeft met een, zeg maar, een ambtelijk formuliergebed dat de priester bij het reukofferaltaar moest bidden. En er zijn ook hele oude gebeden. En in die gebeden werd dan ook gebeden, gevraagd om de komst van de Messias, om de komst van de Verlosser. Heeft die engel daaraan gedacht, aan dat formuliergebed, zeg maar? We weten het niet helemaal. En laten we er ook maar geen dilemma van maken. We kunnen er in elk geval van leren dat die gebeden, of ze nou privé uitgesproken zijn of ambtelijk, dat die een langere houdbaarheidsdatum hebben dan wij geneigd zijn te denken. God komt in elk geval terug op dat gebed van Zacharias. En ik ga er nou te wille van de tijd maar even aan voorbij, dat hij zelfs een engel niet geloofde, al was het Gabriël. Hij zegt het ook nog even expres erbij. Weet je wel, Zacharias, wie je voor je hebt? Ik ben Gabriël. Ik sta voor het aangezicht van de Heer. Hij was een van de meest belangrijke engelen in de nabijheid van God, zou je kunnen zeggen. Maar al was het Gabriël, Zacharias, die geloofde niet. Ook gelovige mensen, die reageren niet altijd op een gelovige manier. Laten we maar eerlijk wezen. Beschamend is het overige wel. Touch bij een angel en het toch laten zitten. En dan nog wel bij een priester, ook nog niet bij de eerste de beste. Een priester die een voorbeeldfunctie had voor de mensen. En daarom neemt de Heere God dat ook zo hoog op. En zijn straf is zwaar. 9 maanden zal Zacharias niet kunnen spreken. Ongeloof heeft bij God kennelijk geen recht van spreken. 9 maanden stilte. Dat valt niet mee. Maar tegelijk is het ook wel bemoedigend. Want Zacharias' ongeloof schort Gods genade niet op. En doet Gods belofte niet teniet. Zacharias die is wel voor een tijdje priester af. Maar het werk van de Heere, dat gaat door. En Zacharias die zal het meemaken. Want zijn naam is niet voor niks. De Heere gedenkt. Ze zullen een kind krijgen. En het zal een heel bijzondere jongen zijn. Een man met een bijzondere taak. Hij zou de heraut zijn. Dat betekent, hij zou Jezus Christus aanwijzen als de beloofde Messias. En een paar jaar later zie je Johannes dat dan ook doen bij de Jordaan. Als dan Jezus komt, en je kent dat verhaal wel, dan wijst hij hem aan. Zie hier, het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij is de heraut, Johannes de Doper, zo was dat in die tijd. Als dan de koning kwam of een vorst, dan werd er iemand vooruitgestuurd en die het dan moest roepen. Hier is hij, zijn majesteit, de koning. Nou, hem mocht deze zoon van dit bejaarde priester echtpaar aankondigen. Eigenlijk kan het helemaal niet. En toch gebeurt het zo. Dwars door alle menselijke onmogelijkheden en ongeloof en onvruchtbaarheid heen. Het gaat toch door. Ja, zo werkt de Heere nou altijd. En dat blijkt ook steeds op die adventsweg die God de eeuwen door is gegaan. Als er van onze kant geen mogelijkheden meer zijn. Als wij ons niet kunnen redden. Als wij moeten zeggen, Heer, bij ons is het niks gedaan. Is het een verloren zaak. Dan zegt de Heer, Heer is Hij. Zijne majesteit, de koning, uw redder, uw verlosser. Zacharias, die kon het niet geloven. Elisabeth wel. Zij aanvaardt het wonder en leeft dan 5 maanden in afzondering. 5 maanden liet ze zich niet zien. Waarom 5 maanden? Waarom is dat? Nou, dat is ook niet helemaal helder. Ik gebaar het al even. Hè. Als zij zegt, dit heeft de Heer aan mij gedaan. Hè, dat is na 5 maanden is dat wel zeker zichtbaar. Dan kon je al wel zien wat er aan de hand was. Anders zouden de mensen misschien hebben kunnen denken, ja, Maria die, of Elisabeth, die raakt ook wat in de war. En tegelijk kunnen die 5 maanden afzondering ook te maken hebben met het vervolg. Als de engel Gabriel naar Nazareth gezonden wordt, en dat was naar Maria, en dat was in de 6e maand van Elisabeth's zwangerschap. En dat er dan in die afzondering van Elisabeth iets zit van een voorrang geven aan de Messias. Hij eerst, zo moeder, zo zoon, zoals Johannes dat later zou formuleren. Hij moet groter worden en ik klein. Nou, die trek kon er bij Elisabeth ook al in zitten. Intussen heeft zij zich met haar zwijgende man verblijd en zingt zij als het ware haar kerstzang al voordat het kerstfeest is, voordat het kerstkind is geboren. De verachting, want zo was dat in die tijd van het Oude Testament, de verachting van haar kinderloosheid, want er was er geen kind van je die de komst van de Messias zou meemaken. Dat was een hele sterke trek in het Oude Testament. Onder het Nieuwe Testament is dat wel wat veranderd. Maar dat was die verachting, want er was er geen nakomeling van jou die de komst van de Messias zou meemaken. En wat was het dan? Een eer, ook en een zegen, maar ook een eer om een zoon te mogen, groot te mogen brengen die de heraut zal worden. De voorloper van de grote koning, Jezus Christus. Zo zingt Elisabeth, dankzij de Christus die komen zal. Zeker. Het is nog advent, het is nog in de vroege schemering van zijn komst. Elisabeth is als een klein zangvogeltje, dat voordat de dageraad ontwaakt, haar kopje omhoog steekt en gaat zingen. Een beetje als een merel, hè? Wie dat geluid kent, voor mij is dat altijd een voorbode van de lente. Als je die merel hoort zingen met zijn zachte, melancholieke zang, markeert het begin van de lente. Nou, zo klinkt die stem van Elisabeth als voorbode van kerst, van de komst van de Messias, van Jezus Christus. En wij die al meer dan 2000 jaar achter deze geschiedenis staan, wij mogen met haar meezingen. Van, niet meer vanuit de belofte, maar vanuit de vervulling van Gods heil en Jezus Christus. En wij hebben nog meer reden om te zingen dan zij. Het eerste advent is gekomen. En dat advent houdt tegelijk weer een belofte in van het grote advent dat komen zal. Advent, het betekent hij komt, het komt. En zien wij daar ook naar uit. En leven we eruit en leven we ernaar. Maar dan zijn we ook straks in januari, dan zijn en blijven we echte adventschristenen. Gespitst, gericht op zijn koninkrijk, op zijn komst, geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen van Psalm 113, de versen 2 en 3. Laten we nog samen gaan danken. Ik stel voor dat we dit gebed dan afsluiten met het gezamenlijk hardop bidden van het Onze Vader. Trouwe God, Hemelse Vader, zo doet u uw werk en mensenlevens. En zo laat u uw trouw zien in het leven van heel uw volk, de eeuwen door. Dat volk van dat in Jezus Christus gelooft, van oude en nieuwe verbond. En wij danken en wij bidden u, laten wij daarbij leven. Dat we het niet verwachten van onze mogelijkheden en onmogelijkheden, maar van uw mogelijkheden. En dat we zo ook altijd weer mogen pleiten op uw belofte in de wetenschap, dat niet één van uw woorden ter aarde zal vallen, maar dat u ze allemaal vervult, woord voor woord. En u bent daarmee begonnen. U heeft de komst van onze Heer Jezus Christus laten verkondigen, laten profeteren door profeten. En hij is gekomen en hij komt nog een keer om het grote advent te laten aanbreken. En laten we zo adventschristenen zijn of mogen worden, mensen die uitzien naar die laatste vervulling van uw belofte. En die ook hun levenswandel daarop inrichten. Net zo als Zacharias en Elisabeth. En laat dat dan ook, in welke situatie we ons ook bevinden. Of we nou getrouwd zijn of in andere relatievormen met elkaar leven of alleen zijn. Laat dat merkbaar worden van wie onze verwachting is. Zegen zo de verkondiging van het Adventsevangelie. En ga zo met ons mee. En leid ons aan uw hand door uw goede geest onderweg naar die grote toekomst. En dat bidden wij van u in Jezus' naam, die ons geleerd heeft te bidden en ook beloofd heeft dat gebed te verhoren. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Amen. Dan is er nu gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. Die zijn bestemd voor de kerk, voor het jeugdwerk en voor het onderhoudsfonds. Laten we dan nu ons geloof belijden. Ik zal de woorden zeggen, spreekt u ze na in uw hart. En zingen wij dan ter bevestiging van ons geloof gezang 399, vers 3, 4 en 6. U, Vader, Zoon en Geest, u zij lof op een verhoogde toon. Samen met de kerk van alle tijden en alle eeuwen belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is in het rijk van de doden, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
beantwoorden we de zegen met het gezongen Amenlied. Ja, we mogen nu de week ingaan en we mogen dat doen als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Thank you.